Geert, eerst en vooral welkom. We gaan 30 april terug naar de Heizel. We gaan dat doen voor Lij. Dat heb je misschien al meegekregen, naar aanleiding van die gemiste strafschop. Maar we hebben gemerkt dat er nog heel wat supporters zijn die, ja, gezien het lange tijdspan dat er al is overgegaan.
Gezien onze ouderdom.
Zo kan je het ook zeggen, maar dat zijn jouw woorden. Maar gezien het tijdspan dat ertussen zit, ja, die dan niet echt voeling meer hebben met lijklijsters of die periode. Dus daarom wou ik eventjes aan jou vragen om samen de persoon van lijklijsters te schetsen. Maar eerst zou ik eens willen vragen, hoe lang hebben jullie hier samen gespeeld?
Ik denk een jaar of 5, 6, denk ik. En dan hebben we nog een periode gehad toen hij trainer was in Gent. Waar hij mij gehaald heeft als speler. Maar dat is maar een jaar geweest, omdat mijn Achillespees kapot sprong. En dan heb ik hem nog meegemaakt als beloftetrainer toen hij hoofdtrainer was hier. Dus dat is ja, een jaar of 7, 8. Een hele periode alles. Ja,
een hele periode. Wat is het eerste waaraan dat jij denkt als ik de naam lijklijsters tegen jou zeg?
Het eerste waar ik aan denk, de Limburgse onverzettelijkheid. En de rots in de branding. En dan op voetbaltechnisch, voetbaltactisch vlak was het een centrale verdediger avant la lettre. Wij kwamen toen van het libero-systeem, zal ik maar zeggen. En onder invloed van de Mos is Lij uitgegroeid tot een centrale verdediger die in balbezit voor zijn verdediging kwam spelen. En een balverlies was die... Ik heb zelden iemand gezien die een balverlies zo sterk was man tegen man. Lij wist, voordat hij spits in beweging deed, waar die spits naartoe ging. Met als gevolg dat hij dus heel veel ballen onderschepte. Zonder fout.
Had hij daar speciale trucjes voor? Of dingen waarvan jij zegt, van dat kwam regelmatig terug?
Die heeft hij mij nooit verteld. Maar ja, hij voelde dat perfect aan waar die bal naartoe ging. En hij kon die dan met een bloktackle of met... Gewoon een interceptie kon je die gewoon onderscheppen.
Ja, Lij was centrale verdediger. Jij linksbak. Jullie speelden dan niet ver van elkaar. Nee. Hoe was het om met hem samen te spelen, wetend dat hij nog in je rug stond?
Die periode dat zowel Lij, Graham, Koentje als Michel... Wij vormden echt een blok dat met een blik... of aan een blik genoeg had om te weten wat er ging gebeuren of wat er moest gebeuren. Ja, Lij was eigenlijk in die periode samen met Michel was die het slot op de deuren. In die periode hebben wij 3, 4 jaar achter elkaar de beste verdediging van het land gekend. Ja, dat zegt genoeg. Hè.
Zijn er zo specifieke aanwijzingen die dat hij jou gaf of dingen waarvan jij wist, als ik dat doe, dan is hij tevreden?
Nee, niet speciaal, maar wij waren zo op elkaar ingespeeld dat gewoon zeggen, hou links, hou rechts, geef druk. Ja, dat was genoeg. Wij wisten perfect wat we aan elkaar hadden en welke richtlijnen er gegeven werden. Ja, wij vertrouwden blindelings op elkaar.
Ja, jullie hebben 6 jaar samengespeeld, maar die klik, was die er vanaf de eerste moment? Of hoe moeten we dat zien?
Goh. Dat groeit sowieso. Hè. Dat je dan samen Limburger bent, dat je dan samen regelmatig of heel veel de verplaatsingen samen maakt, ja, dat versterkt die band alleen maar. Hè. Maar Lij kon ook nukkig zijn. Hè. Het is niet alleen dat hij een zonneke was dat hier altijd rondliep. Als het hem niet aanstond, dan kon hij ook koppig en nukkig zijn. Maar dat siert hem ook. Dus.
Ik ben laatst nog bij Koen Sanders geweest. En Koen zei toen, Lij was voor mij een vaderfiguur. Was dat voor heel de groep zo?
Ja, Lij was voornamelijk een leider. Niet met grote woorden, niet met grote gebaren. Maar als die leider moest opstaan om zijn groep te verdedigen, dan was hij er wel. En als je dat dan een vaderfiguur noemt, ik heb hem nooit als mijn vader beschouwd, maar ja, je wist dat je op hem kon rekenen. Hij was een persoonlijkheid, een sterke persoonlijkheid.
In wat uitte zich dat, die sterke persoonlijkheid?
Oh, wat uitte zich dat? Ja, zijn manier van dingen zeggen, zijn présence op een veld. Hij deed altijd wel of dat het hem niet veel interesseerde, of dat het hem niet veel kon schelen, maar in C was hij wel iemand die wist waar hij naartoe wou. En die wist wat er voor nodig was om ergens te geraken. En dat manifesteerde zich in hetgeen dat hij deed. Hè.
Je zei daarnet, allebei Limburgers hebben vaak de trip samen gemaakt. Woonden jullie ook in mekaars buurt? Of pikten jullie elkaar op? Spraken jullie
ergens af? Ja, wij spraken af in Lummen. Ik woonde toen in Lummen en Lei woonde op die moment in Bree, denk ik. Bree of Kinrooi. Dus hij had al een 30, 40 minuten gependeld en dan spraken wij af in Lummen.
En over wat heb je het dan zo in de auto?
Over van alles. Krantenartikels, wedstrijden die gespeeld zijn. De alledaagse dingen eigenlijk.
Het is niet dat we ons daar te veel bij moeten voorstellen. Dat was ook gewoon koetjes en kalfjes, ja, zoals iedereen sowieso samen naar het werk rijdt.
Je bent niet 24 of 24 met spelletjes bezig. Arre, wij in een tijd toch niet. En ik denk, nu ook niet. Maar ja, als er problemen waren, dan werden die wel aangekaart. Of als er situaties waren die een speciale aanpak vergden, dan werd dat wel aangekaart en dat werd doorgesproken. Maar het is niet dat wij alles en nog wat doorspraken in de auto. Soms was een goed cassetje, in de tijdspreker nog, of een goed cd'ken, was ook al voldoende om een aangename sfeer te creëren.
Ja, jullie zaten niet alleen samen in de auto, maar ook naast elkaar in de kleedkamer, klopt hè?
Ja, Lei had kast nummer 1. Als je binnenkwam in de kleedkamer, links in de hoek. En ik zat ernaast. En dan had je Wiefke Domicijn, denk ik. En dan Koontje Sanders, of andersom. En dan Remo Jaspers. En zo kunnen we verder gaan.
Dat zorgt ook wel voor een speciale band, denk ik. Hè? Naast elkaar zitten in de kleedkamer.
Ja, je weet van elkaar hoe je gaat reageren. Je weet van elkaar de goede momenten. Je kent de slechte momenten. Dat zorgt zeker een band. Sowieso.
Je kent die dingen van elkaar.
Ja.
Zijn er ook nog bepaalde momenten geweest? Of kan je er een moment uitpikken waarvan je zegt, toen heeft zijn reactie me wel een beetje verrast?
Goh. Ja, Lei was ook heel eergierig. En ik weet niet of dat... Als hij slechte punten kreeg in bijvoorbeeld het nieuwsblad, niet dat dat veel gebeurd is, dan zou hij die journalist wel durven aanpakken. Dus, maar dat is hier zijn persoonlijkheid natuurlijk. Lei kon helemaal niet tegen onrecht. Helemaal niet.
En het verschil tussen de persoon naast het veld en op het veld, was daar een groot verschil? Of was dat allebei die soms nukkige, koppige, maar toch doorzettende persoon?
Ja, ik denk niet dat er veel verschil was. Op het veld kon hij dat ook tonen naar arbiters toe bijvoorbeeld. Dat als er in zijn nadeel gefloten werd, dan durfde hij ook wel uithalen naar een arbiter of naar de scheidsrechter. Dus het moest al heel erg zijn, denk ik, om het te creëren. Maar als de nood, of als er de nood toe was, dan barstte hij wel los, ja.
Is er zo'n beeld dat op jouw netvlies gebrand staat van, goh, als ik aan Lei denk, dat is zo een van de eerste dingen waarvan ik dacht, goh ja, dat had ik niet verwacht bijvoorbeeld?
Maar als ik aan Lei denk, nu, dan denk ik aan de hommage die er geweest is hier op KV. Dat we met z'n allen, denk ik, of toch heel veel jongens, rond de middencirkel stonden. Ik denk dat het voor Anderlecht was, ik weet het niet. En dat er een minuut stilte was en dat ik daar met de tranen in mijn ogen gestaan heb. En dat ik stond naast Fie, denk ik. En ik heb tegen Fie gezegd, dit is niet mijn ding. Hier ben ik geen goeie in. Dus dat bracht wel emoties in me naar boven, ja.
En is dat dan die minuut? Duurt die dan extra lang of gaan er extra veel beelden door je hoofd? Of?
Ja, die duurt heel lang. In die zin dat je dan gaat reflecteren en gaat nadenken over hoe oneerlijk dat het wel is. Zo'n gast die nog een half leven voor zich had, bij wijze van spreken, die u dan ontnomen wordt aan zijn familie. Ja, dat is niet... Dan verzinkt alles van het voetbal in het niets. Maar dan blijft alleen de persoon over die je dan mist.
Ja. Zeker, je hebt hem ook gekend, ook de periode toen hij al gestopt was met voetballen, als coach dan. Ja, jullie kwamen misschien nog extra goed overeen in vergelijking met de rest van de ploeg?
Die verhouding die was eigenlijk... hij was hoofdtrainer, ik was eerst speler in Gent en dan hier op Mechelen beloftetrainer. Die was hartelijk, maar die was ook zakelijk. Hij deed zijn job, ik deed mijn job. En dat wij elkaar heel veel zagen, ja, als trainer en speler wel natuurlijk. Maar de periode hier op Mechelen, ja, wij zaten op de kleine café en hij zat hier. Dus, maar, als we elkaar tegenkwamen, dan kon er wel een kwinkslag af.
Hoe paste Leij eigenlijk in die groep van toen dat jullie die gloriejaren hebben beleefd? Want Koen vertelde mij laatst ook van, ja, als wij op café gingen, Leij was geen caféganger, die ging eigenlijk nooit mee. Hoe, ja, was die verhouding dan met de rest van de groep?
Ja, op dat gebied was hij wel een Einzelganger, zal ik zeggen. Hij stopte heel graag na een training om bijvoorbeeld een ijsje te eten. Dat wij dan een pintje dronken, dan had hij een ijsje. Dus het is niet dat hij zich buitensloot, helemaal niet. Maar hij had speciale trekjes.
Dan ging hij eigenlijk gewoon mee op het terras zitten, jullie allemaal, ja, met een pintje, hij met zijn,
ja,
ijsje eigenlijk.
Ja. Of een spa of een cola of wat dan ook. Het is niet dat hij zich buitensloot, helemaal niet. Want anders had hij niet die reputatie of niet die faam die hem nu betoond wordt.
Ja, het was net daarom, om een soort leidersfiguur te kunnen zijn, moet je op een bepaalde manier kunnen positioneren binnen een groep.
En Leij was Leij. Leij had lak aan iemand die dat deed of iemand die dat deed. Leij ging zijn eigen weg.
Je hebt ook tegen hem gespeeld, vermoed ik, in al die jaren. Maar jij was linksbak. Hoe blij was je dat je geen spits was? Want tegen hem spelen lijkt mij niet evident.
Dat was geen sinecure, denk ik. Ik zou er niet graag tegen gespeeld hebben, bij wijze van spreken. Het enige waar je voordeel zou kunnen uithalen, was snelheid. Maar zo traag was hij niet. En plus dat in combinatie met zijn doorzicht, maakte hem een heel moeilijk te bespelen verdediger.
Heb je zo iemand, als je nu iemand op de voetbalvelden ziet, iemand waarmee je kan vergelijken of totaal niet? Gewoon voor de jongere kijkers?
Voor de jongeren?
Zouden kunnen weten van, oké, het was zo'n type speler.
Daarover valt je me wel even. Bijvoorbeeld een Alderweireld. Alhoewel die zijn een lange bal beter is dan Leij zijn, maar qua kopspel was die goed. Die heeft een goed positiespel. Leidersfiguur. Beenhard als het moet. Ja, misschien wel.
En, want je zei daarnet, hè, Leij was niet de man van de grote woorden. Maar stel, er moest iets gezegd worden bij een 0-2 achterstand aan de rust. Deed hij dat dan? Of?
Ja, eerst en vooral was het de Mos die dat deed. Hè. Maar ja, Leij, samen met Michel dan. Leij, die klopte wel eens op tafel dan, ja.
Ja. Zijn er zo'n momenten waarvan je nog weet van... Dat is bijvoorbeeld een wedstrijd, daar waren we absoluut niet goed bezig en daar heeft hij ons even wakker geschud en we hebben dat nog recht getrokken.
Oh, nu vraag je veel.
Ja, ik weet, het is lang geleden, maar...
Nee, dat kan ik me niet voor de geest halen.
Oké. Nee, geen probleem, maar dan gaan we door naar het volgende. Als de mensen hier in Mechelen aan Leij denken, dan denken ze altijd aan die eeuwige kapitein, hè, aan die kapiteinsband. Was dat iets wat dat natuurlijk kwam? Dat hem die een band gewoon aandeed en dat was gewoon een kapitein? Of is dat ook moeten groeien voor jullie?
Nee. Op het moment dat Leij hier in Mechelen kwam, had hij juist het WK in Mexico gespeeld. Ik denk dat hem toen een week of twee weken later gekomen is. Ja, we keken allemaal op naar hem. Dus er was totaal geen probleem dat hij die kapiteinsband... En die werd hem toegewezen door de Mos... Wat wij ook nog volkomen normaal vonden. Dus nee, Leij was van dag één onze kapitein en Leij is onze kapitein gebleven.
Kapitein ben je in goede en slechte momenten. we gaan die finale nu opdragen aan Leij, die bekerfinale van 92. Toen ook tegen Antwerp. Hij mist die laatste penalty tegen Radko Svilar. Of hij pakt hem. Kunnen Radko ook de credits geven? Waar bevond jij je toen? Want je was toen geblesseerd. Hè?
Ja, ja, ik heb in de... Ik denk de halve finale, denk ik. Halve finale of kwartfinale tegen Luik. Ja, halve finale tegen Luik, hier thuis. Of de match ervoor, denk ik. Hier tegen Luik heb ik... Ja, ben ik het veld moeten verlaten met een geblokkeerde knie. Met het verdikt van de meniscus die geblokkeerd was. En ik ben de week daarna ben ik geopereerd, denk ik. Dus ik lag in de lappenmand. En de wedstrijd heb ik gevolgd vanuit de tribune. Dat was op Brugge. En de strafschoppen heb ik gevolgd vanuit de dugout.
Zenuwslopend, vermoed ik. Hè?
Want... Ja, zenuwslopend, zeker. Maar ja, als geblesseerde ben je daar niet 200% mee betrokken, natuurlijk. Ja, daar is een afstand, ja. Ik had daar kunnen staan, ik heb daar niet gestaan. Ja, oké. Okay, dus dan kan je dat verlies beter plaatsen en beter verteren dan dat je zelf op het veld gestaan hebt.
In die moment, ja, je weet, de laatste penalty moet genomen worden. Er was niemand meer over, maar over Leij was algemeen geweten dat hij eigenlijk geen penalties wou nemen.
Nee.
Wist je dan eigenlijk al welke richting het zou kunnen uitgaan?
Nee, het kan twee richtingen uit. Hè. Ofwel maakt hij hem, ofwel mist hij hem. Ofwel, mist hij misschien is een groot woord, ofwel pakt de keeper hem. Als je daar staat, dan denk je daar niet aan. Dan is het gewoon, ja, oké, okay, hij moet binnen. Als hij niet binnen gaat, oké, okay, all credits to the goalkeeper, bij wijze van spreken. Elke speler die een penalty pakt, die verdient respect en eerbied. Dus ja, ik vind, daar kan je niemand iets voor verwijten dat hij een strafschop mist of dat de keeper hem pakt.
Het is natuurlijk geen lekker gevoel als je altijd al gezegd hebt ik wil geen penalties nemen, dat je dan net zo'n belangrijke moet pakken.
Ja, natuurlijk, maar nood breekt soms wet. Hè. En hij had ook nee kunnen zeggen.
Ja, toen ging het niet meer, hè? Want de
ja,
strafschoppenreeks
was echt al... Ja, dat weet ik. Dat
ja, was echt de allerlaatste die
okay,
moest
ja,
trappen.
Dan is het lot dat het zo beslist wordt. Hè. Dus ik begreep eigenlijk niet goed waarom hij moeite had met strafschoppen nemen. Oké, okay, strafschop. Het kan twee kanten uit. Hè. Je kan hem maken, je kan hem missen. It's part of the game.
Was dat ook iets, zo een deel van zijn... Wat hij daar straks aangaf, doorzettingsvermogen. Oef, als je het anders wilt bekijken, misschien een soort van koppigheid die dan in hem zat van ik neem er geen.
Ja, misschien wel. Misschien wel, maar ja, als het reglement zegt dat je moet, ene moet nemen, ja, dan moet je je koppigheid aan de kant zetten en die strafschop nemen. En die proberen zo goed mogelijk te nemen. En dat heeft hij gedaan. Oké, okay, Radko was ook een goede keeper ook.
De winnaar als Leij, had hij daar achteraf veel problemen mee? Of hoe heb je die moeten... Opvangen
nee,
of begeleiden in de kleedkamer?
Ik denk dat Leij wel genoeg relativeringsvermogen had om dat te kunnen plaatsen. Als je dat overwonnen hebt, wat Leij in zijn leven heeft overwonnen, want Leij had al een voorgeschiedenis met die ziekte, dan denk ik wel dat je dat kan plaatsen. Dat hij dat heeft kunnen plaatsen, daar ben ik 100% van overtuigd. Ja. Dat moet je ook kunnen als prof, want anders ga je eraan kapot.
Was dat iets waar dat veel over gesproken werd, over die voorgeschiedenis?
Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Wij wisten dat. Maar daar is nooit veel over gesproken geweest. Nee. En ik denk zelfs niet dat iedereen dat wist. Ik wist dat wel. Er waren nog een aantal jongens die dat wisten. Omdat uit het Limburgse Tongeren Waterschei, daar wordt dan heel... concreet of heel kort gevolgd door de pers. Maar daar werd niet veel over gesproken. Als er al over gesproken geweest is.
Ja, het laatste ding over die penalty. Ja, dat is wel een sneu beeld natuurlijk van zo'n legende die dan op die manier, achteraf gezien bleek, afscheid neemt van de club. Hè.
Ja, maar dat is een voetbalcarrière. Hè. Je hebt hoogtes en je hebt laagtes. Als je Leij beschouwt als voetballer voor KV, dan kan je alleen maar respect en tonnen respect hebben voor die gast. Wat die gast hier samen met de andere jongens dan verwezenlijkt heeft. Mechelen stond niet op de kaart. En wij hebben echt Mechelen niet alleen op de Belgische voetbalkaart gezet, maar ook op de Europese voetbalkaart. En daar ben ik heel fier op. En daar zou Leij ook heel fier op geweest zijn. Leij heeft veel meer gedaan. Hij heeft, in Mexico zijn ze derde of vierde geëindigd, zeker op het WK. Ja, als je dat kunt zeggen, van ik heb WK in Mexico gespeeld, ik heb daar een vierde plaats behaald, kleine finale gespeeld. Ja, wauw. Wauw. Dat is het woord wat telt. Wauw.
Absoluut. En dan daarna als coach, want hij heeft jou nog naar Gent gehaald.
Ja.
Wat wel een beetje bizar is. Als kapitein, daarna coach worden, dat leiderschap overdragen, dat snap ik. Maar je zei daarnet ook, als kapitein was hij niet de man van grote woorden. Dat staat misschien wel dan wat haakser op het coach zijn, of vergis ik me daarin?
Nee. Leij was heel direct in zijn coaching. Leij zag het ook. Alleen was Leij op de verkeerde moment in Gent. Gent torste op die moment een diepe put schulden, waardoor er te weinig kwaliteit was om de resultaten neer te zetten die hij en de club voor ogen had. Dus ja.
En hoe was hij als coach? Was dat eerder op het tactische geënt? Was dat eerder op het persoonlijke geënt?
Qua tactiek was dat niet zo uitgesproken. Maar dat was bij de Mos ook niet. Dus dat was eigenlijk wel Leij had wel een bepaalde stijl. Leij verwachtte wel dingen, maar Leij ging nooit beweren van dat moet of dat kan of dat. Nee, dat was basics. Iedereen doet zijn job. En dan komen we er wel. Maar hij ging geen speciale dingen doen. Helemaal niet.
Nog even om af te sluiten. We hebben zijn shirt daar achter u omhoog hangen. Als je daar naar kijkt, naar dat nummer 3, wat blijft er dan het meeste hangen bij u?
Dan zie ik hem voor me. We reden zondag na... Of wanneer was het? Ik denk, heeft me altijd iemand gevraagd met welke nummer speelde hij? Met 4? Ik zeg nee. Ik zeg met 3. Ja, dat is een beeld wat je eeuwig bijblijft. Eeuwig bij. Juist zowel als ik Michel zie in zijn purper keeperstruiken. Ja, dat zijn dingen die gaan nooit uit je hoofd. Die gaan echt nooit uit je hoofd. Leij was nummer 3 met de kapiteinsband.
En stel, het gaat jammer genoeg niet meer, maar je zou hem nog één keer kunnen terughalen en er nog iets tegen zeggen. Wat zou dat dan zijn?
Oh. Ja, dat is moeilijk. Hey, ouwe, hoe is het? Maar ik ben zelf oud, dus... nee, ja. Ik zou hem nog eens graag vastpakken, eerlijk gezegd. Maar dat, ja.
Ja. Nee, Geert, merci voor de komst. Ik denk dat we een heel mooi portret hebben kunnen schetsen.
Ik hoop dat. Ik hoop dat ik mijn steentje daar heb kunnen aan bijdragen. Leij was uniek. Was een persoonlijkheid. En een hele goede shotter.
Top. Ik denk dat alles samenvat, dat we daarmee kunnen afsluiten.
Ik denk het wel. En een goede mens.
Goed. Top. Ja. Merci, Geert.
Alsjeblieft.